Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Ja jongens, het is weer vrijdag en dat betekent dat het tijd is voor de Studio Socrates Selassou. Samen met Telstar trainer Mike Snoeijen vormen we het ultieme elftal. Een elftal met onze mannetjes, niet per se de beste spelers, maar spelers die in ons hart zitten.
Vind je het nog leuk dan?
Ja, klein beetje context scheppen. 2 weken geleden kwam Frenkie de Jong op linker middenvelder in het elftal ten koste van Menujan in. Snap ik.
Vind
ik
jammer, wel mee leven.
Maar snap ik. Ik kan er mee leven.
Want het is Frenkie.
Het is Frenkie. Toen
maar
ben ik zo brutaal geweest.
Niet echt mee leven.
Nee. En toen ben ik zo brutaal geweest om Menujan in als nummer 10 weer naar voren te schuiven. Hij moest het opnemen tegen Rekoba. Ja, en het is gewoon weer niet gelukt. En mijn voetbalhart helpt. En mijn Studio Socrates hart helpt. Het was nipt volgens mij.
Jazeker.
53 om 47.
Ja.
Ja, het elftal wordt behoorlijk naar je hand gezet, hè Jasper?
Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vond het ook een hele spannende uitslag.
Ja. Ja.
Ik voelde het al hangen. Ik heb het wel echt bijna elk uur gecheckt.
Ja.
53 om 47%. Ik ben er natuurlijk heel blij mee, want Rekoba is natuurlijk echt mijn mannetje.
Ik heb met Fanshopee nog gestemd op Menujan. ik trek echt alles uit de kast.
En Rekoba heeft natuurlijk ook zeker een plekje in het Socrates elftal. Maar Menujan is toch een beetje de vriend van de show. Het voelde een beetje misplaatst, een beetje raar.
Ja, ik heb gewoon het idee dat mensen gewoon niet beseffen hoe belangrijk Menujan voor deze podcast ook gewoon is.
Ja, met name voor jou persoonlijk natuurlijk.
Ja, oké, okay, maar hij is gewoon te gast geweest.
Ja, ja. En het was een wereldgast.
Ja.
Maar ja, het volk heeft het zo gedaan.
Ja.
En zo werkt democratie.
Ja.
Tenzij je natuurlijk ook niet neer gaat leggen bij de uitslag zoals bepaalde Amerikaanse politici.
Dus maar jij zegt eigenlijk dat ik het kantoor van FC Afkikken moet bestormen?
Ja. Nee, ja, eigenlijk niet. Want mensen vinden Rekoba gewoon meer in de Selassou passen dan Medunjanin. Ik ben wel benieuwd of jij nog een keer op rechts
Nee, ik neem een verlies. Dat zal ik nu alvast vertellen.
Dat is groot.
Omdat Medunjanin gewoon geen hangende rechtsbuiten is. Hij zal het vast kunnen. Maar het gaat te ver om hem ook daarvoor te nomineren.
Links buiten?
Nee. Het is gewoon een middenvelder.
Het is niet gelukt. Het volk heeft gesproken. Vanmiddag hebben jullie alweer... Ja, het is nu vrijdag. Vrijdagmiddag komt er een poll op Instagram... Ja. Waarin jullie dus uit onze 2 nominaties kunnen kiezen. Ik zou zeggen, hou geen rekening met emoties of persoonlijkheden. Kies gewoon voor de speler die jij het liefst in de Selassou wil zien.
En nee, dan, zo is het ook. Zo is het ook.
Maar eerst, voordat we doorgaan naar de Selassou, er was een player on goal alert deze week. Ik keek op mijn Instagram en ik zag opeens...
Is dat een Instagram pagina?
Nou, het was niet een Instagram pagina, maar het was gewoon een voetbalpagina die ik volg. En daar kwam gewoon in de stories opeens met zo'n van die zwaailichten player on goal alert. Want dat is natuurlijk wel iets waar je altijd een beetje op hoopt. Waar je voor een puntje op van je stoel gaat zitten. En het was een hele mooie. Het was Giroud. Bij Milan.
Het was echt genieten.
Met een shirt aan. altijd leuk. Altijd grappig natuurlijk. Maar nu helemaal ook omdat hij in de laatste minuut met een 1-0 stand volgens mij een cruciale redding maakt in een 1-tegen-1 situatie. Natuurlijk sowieso vet dat hem dat lukte en dat hij daarom dat ze de 3 punten mee naar huis namen. Maar ook vet omdat het dan meteen zo klungelig eruit ziet.
Ja, het ziet er zo klungelig uit.
Met zijn schouder erin gedraaid, ja. Ogen dicht en dan gewoon maaien en die bal wegstompen. Daarna wel klemvast.
Ja.
Je krijgt er meteen nieuw respect voor keepers voor. Blijkt opeens toch gewoon...
Zo makkelijk is het niet, ja. Nee.
Maar heerlijk moment. En dat, ja, het levert altijd mooie slideshows op van spelers op doel.
Het was voor Milan, die hebben het ook meteen handig gemarket. Dat is natuurlijk altijd een beetje vies, maar hier vond ik het eigenlijk wel heel leuk. Want die hadden hem meteen bij de keepers op de website van AC Milan gezet. Dat vond ik al heel grappig. Dus als je dan bij selectie keek en je drukt op de keepers, dan stond Giroud ertussen. Hij kwam ook in het elftal van de week. In de La Gazzetta dello Sport. En ik zag dat je dus ook een keepershirt van Giroud nu kon kopen op de site van AC Milan.
Ja, heerlijk.
Ja, dus dat hebben ze wel hebben ze echt leuk gedaan.
Maar het is ook voor je eigen team wil je toch bedoel, je wil natuurlijk winnen, maar het is toch ook hoop ja. Je altijd stiekem wel dat het misschien gebeurt ook al.
Zeker,
is.
Ja. Maar zou jij het keepershirt aantrekken?
Ik heb echt 0,0 gevoel voor keeper. Dus nee. Zou het denk ik niet doen. Gewoon puur uit teambelang lijkt het me al niet verstandig.
Nee.
Jij wel?
Nou, wij hebben het volgens mij één keer gehad. En toen ging iemand anders keepen. Maar ik heb wel vroeger deed ik af en toe een beetje wel echt stiekem eigenlijk mee met een ander team. In oefenpotjes. En dan was ik keeper, want ik wilde niet geblesseerd raken. Dus dan ging ik gewoon af en toe een potje keepen. Het is eng op dat hok, hoor. Gewoon, want...
Ja, ze komen allemaal op je af.
Ja, ze komen allemaal op je af en je voelt heel erg, ik kan geen fout maken. En ja, bij elke soort van 1-op-1 of hoge bal situatie voel je gewoon, ik mag dit niet fout doen, want dan is het een tegendoelpunt. Dus het was wel een leuke ervaring. En dat, ja, als je als speler op goal staat, heb je dat natuurlijk al helemaal. En Giroud in een vol San Siro, dat moet doodeng zijn geweest. Maar hij deed het goed, dus dat was wel echt leuk om te zien.
Dan verder voetbalnieuws, want we volgen Telstar natuurlijk op de voet, ja. Omdat Mike Snoei ons helpt met die Seleção-afleveringen. Vorige week was het natuurlijk pure extase.
Eerste 3 punten, Jong Ajax, daar wonnen ze van. En nu was het Emmen uit. En die hebben ze verloren, 2-0. Absoluut geen schande, want Emmen staat op de tweede plek. Elftal van onderhoede van Fred Grim. Tuurlijk wel weer gekeken en het was Emma liet mooi voetbal zien. En vooral die assist bij de 2-0 was het geloof ik van Messaoudi. In de verte leek het een klein beetje op Guti.
Ja.
Doen wel iets te veel eer aan, maar het was wel een hakje.
Was wel bij de achterlijn.
Ja, een hakje teruggelegd.
Ja.
Dat was voor Telstar net even een maatje te groot.
Geen schande.
Helemaal geen schande. En
Snoei zit al wat steviger weer in het zadel. Dus...
Hij heeft wat tijd gekocht en... Ja. De mensen rondom Telstar zeggen ook dat Snoei er absoluut nog niet uitgaat. Nou, dus houden we ons aan vast.
Daar zijn we heel blij mee. Dat brengt ons natuurlijk meteen bij de inzending van Mike Snoei.
Rechtsbuiten, ik ben heel benieuwd.
Heb je een vermoeden?
Ja, niet een naam, maar het zal ongetwijfeld iemand zijn met wie die gewerkt heeft. Dat kan bijna niet missen.
Zou ik mijn geld ook op
dat missen. Kan bijna niet missen.
Eens luisteren.
Je ziet bij Vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek van hem.
Mannen, hier ben ik weer. Mike Snoei, trainer van Telstar. Zeker niet de minste positie, die van rechtsbuiten. Vooral als liefhebber. Hoe kunnen we nou zo'n elftal samenstellen waarin de tribunes vol zitten, waar iedereen met plezier naar kijkt en waar je echt een seizoenkaart voor wil kopen? Nou, dan denk ik meteen aan allerlei namen. De heerlijke schaar van Johnny van het Schip, buitenom gaan en dan die perfecte voorzet. Of die hele vroege voorzet van Gerard van der Lem. Dat is uit een ander verleden. Maar bij heel veel mensen nog bekend. Ik wil het eens hebben over een andere speler. Want als er één speler is die met zijn kwaliteit veel te weinig heeft gedaan. Dan is dat wel voor mij Gerson Rodriguez. Hij heeft een halfjaartje... mij net niet gek gekregen, want gelukkig heeft Piet Buter meegewerkt om hem te transfereren naar een Champions League club. Ik dacht dat het Sharif was in die tijd. Deze jongen was zo steengoed dat hij daar zelf veel te veel in ging geloven en dacht dat een elftal maar uit één speler bestond. En dat was bijzonder aan Gerson, want buiten het veld, ik heb tot op de dag van vandaag nog steeds wel eens een appie van hem en een leuk stukje contact. Maar compleet gestoord als het echt op het serieuze werk aankwam. En dan zeg je trainer, je overdrijft en laat die jongen in zijn waarde. Nee, daar is hij miljonair nu mee geworden. Dus dan heeft hij toch iets goeds gedaan. En ik weet het nog goed. Piet Buyte zegt, Mike, we kunnen een speler krijgen vanuit Luxemburg. We moeten hem alleen gaan ophalen. Want hij speelt nog een interland met Luxemburg tegen Nederland in de Kuip. En volgende week ook nog tegen Frankrijk. Dus hopelijk blinkt hij niet uit. Dan kunnen we hem echt op een Telstar manier binnenhalen. Nou, Piet, topscout bij Southampton in die tijd. Voor 1 euro op de loonlijst bij Telstar als technisch manager. In de auto gestapt. Gaan kijken. De volgende dag ook de interland tegen Nederland bekeken. Waarin die inderdaad, ze hebben 3 keer op doel geschoten. Maar wel 3 keer Rodriguez. 2 keer binnenkant paal geraakt. Als die bal erin was gevlogen, had hij nooit naar Telstar gekomen. Maar in ieder geval zagen wij een speler van, ja, als dat zou lukken, dat zou wel heel erg leuk zijn. En om het niet te veel op Telstar toe te spitsen, ben ik hem blijven volgen. Want hij heeft een half jaar bij ons gezeten. Hij heeft de 3 mooiste goals weer gemaakt die wij bij Telstar in de laatste 10 jaar hebben gezien. Afstandsschoten, ballen achter zijn standbeen langs, noem alles maar op. Leuke dingen, maar ongeleid projectiel. 4-4 trainen snapte hij niet. Dan dacht hij van, doe dat ook maar in 4-3. Want ik blijf staan als we de bal kwijt zijn. Hij vond het lastig om op een goede professionele manier te trainen. Maar als er 1 speler was met een geweldige individuele actie, met een enorme uitstraling met die dreadlocks, met dat schieten links en rechts, want hij had een pegel, dat was niet normaal. Ja, begrijp je ook meteen waarom die, ja, op bepaalde momenten kon uitblinken. En zo heeft hij, en dat, die voorbeelden lopen er meer in de voetballerij, 4-jarig contract bij Dynamo Kiev. Miljonair geworden. Nog geen half jaar daar gespeeld. Hij wordt ook al 4 jaar lang uitgeleend aan allerlei verschillende clubs. Die hem ook weer na een jaar bedanken voor bewezen diensten. En als je dan kijkt, hij pikt dan wel zijn goaltjes mee. Hij heeft nog steeds die aparte acties op snelheid vooral. En altijd die ene belangrijke goal die dan weer de wereld overgaat omdat hij zo mooi was. Ja, dan denk ik bij mezelf, dit is toch wel als liefhebber toch wel leuk dat je die hebt meegemaakt. Dus in dat ideale elftal, ja sorry, daar zit er gewoon 1 bij met Gerson Rodriguez, maar dan vooral als liefhebber.
Ik vond het weer hartstikke leuk en we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
Nou, er is weer een konijn uit de ogen goed getoverd, hoor.
Ja, we gaan het over Gerson Rodriguez hebben. Eerst heel even een paar quotejes.
Als altijd, ja.
Hij was er weer, hè? Voor, ja. Als trainer van Telstar. Nou, mijn hart smelt meteen. Hij noemt rechtsbuiten zeker niet de minste positie.
Nee.
Toch lekker?
Is het ook niet?
Hij is bezig om een elftal te maken waar de tribunes voor vol zitten, waar je graag een seizoenskaart voor koopt. Hij is echt bezig in zijn hoofd met het elftal.
Het is een entertainer.
Twee heerlijke quotes. Een leuk stukje contact, maar compleet gestoord. En leuke dingen, maar een ongeleid projectiel.
Ja. Nou, als
Gerson
dit
Rodriguez.
Ken je hem eigenlijk überhaupt?
Ik heb hem moeten googlen. Ik had echt geen idee. En moet zeggen, dat is ook geen enorme schande als je zijn paspoort ziet. Een Luxemburger die bij Zwift Hesperange, Union Luxemburg, Vola Esch, Telstar, Sheriff Tiraspol, Jubilo Iwata, Dynamo Kiev, Ankara Gucu, Troyes, Eyüpspor, Alveda en Sivasspor heeft gespeeld. Ja.
En die kies Mike Snoei gewoon in zijn zaal.
Maar blijkbaar wel iemand met het talent, maar ja, niet met de mentaliteit.
Halfjaartje Telstar. Het is een ongelooflijk spelerspaspoort. En nou, ik zat in de buurt, hè? Iemand met wie die gewerkt heeft. Maar hier had ik echt nooit op kunnen komen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, het wordt een elftal waar ik steeds jaloers op word, hoor.
Ja, het doet het. Het
klopt echt. Het klopt aan alle kanten. Nog even weer één keer voor de volledigheid. Ik wil het gewoon elke week even doen. Pas weer op de goal. Van rechts naar links. Dumfries, Israël, Martinez en Hartman. Voor de verdediging, Schouten en Theo Jansen. Schouten trouwens, echt geweldig aan het voetballen.
Ja.
Op 10, Branco van de Bomen. En op rechts buiten nu, Rodriguez. En dat betekent dus dat het een koppeltje wordt met Dumfries.
Ja.
Rechtsback, rechtsbuiten. Ja, dat zou zomaar kunnen gaan werken.
Overheen komen.
Ja, dat zou zomaar kunnen gaan werken.
Als ik het zo zie, voorspel ik voor volgende week bij de spits een eentje uit de oude doos.
Ja.
Ik denk een niet eentje met wie die nog heeft samengewerkt, maar echt een oude klassieke.
Ja, ik hoop heel erg dat hij een spits kiest die het bij mij net niet gaat redden. Maar die wel op mijn shortlist staat en waar die ook zeker mee gewerkt heeft.
Oh ja, ik denk ook wel dat ik al weet wie we...
Glinder Plett, ik wil het gewoon alvast genoemd hebben.
Ik dacht ook Glinder Plett. Maar ik denk ook meer in de categorie Rinus Israël.
Ja, precies. Kees Kist of zo.
Zoiets, ja. dan gaan we dus voor het eerst in de Seleção naar de aanval.
Ja.
Naar de rechtsbuiten. Als jij aan een klassieke rechtsbuiten denkt, denk je dan aan... is dat dan... Snel zijn en voorzetten? Of heeft inmiddels meer kwaliteit?
Nou, een klassieke rechtsbuiten is inderdaad gewoon wat hij ook al noemde, toch? John van het Schip, schaartje buiten om en een voorzet. Maar dat zijn... Ja, het is zalige kwaliteit om te hebben, snelheid. En als het goed wordt ingezet, is het ook echt mooi. Alleen het gebeurt gewoon niet zo heel vaak dat snelle spelers dat ook op een slimme manier, zeg maar, in kunnen zetten. En een goede voorzet is natuurlijk wel belangrijk. Maar dat wordt pas interessant, vind ik zelf, als het zo goed is als Beckham, zeg maar. Als je gewoon best een goede voorzet hebt. Ja, dan. Dit is een beetje net niks.
Geen rendement.
Nee, dus het zijn niet echt per se dingen die ik zoek in mijn buitenspeler. Per se.
Ik denk ook wel dat het omkeren van de buitenspelers misschien wel de grootste transformatie in het voetbal is geweest dat wij in ons voetballeven hebben meegemaakt. Er zijn natuurlijk nog heel veel meer tactische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen, in voorbereiding, in training, in spelregels en dat soort dingen. Maar echt, tenminste veel van die dingen, ook van die tactische dingen, hebben toch elementen van andere teams of pakken iets terug uit het verleden of werken een bepaald idee meer uit. Maar die twee poppetjes omdraaien is denk ik wel de meest tastbare tactische ontwikkeling die wij hebben meegemaakt. Wat het inderdaad invloed heeft op eigenlijk alle spelers in het elftal. Die buitenspeler met krijt aan de schoenen, die schaar buitenom en dan een voorzet. Bestaat eigenlijk ook niet meer.
En toe heb je een kleine revival.
Maar ook
weer
die
wat teams het
moeten
proberen.
Dan wel ook wat veelzijdiger zijn. De kwaliteit snelheid is natuurlijk nog ongelooflijk belangrijk als je kijkt naar Vinicius Junior of zo.
Zeker, ja.
Maar als je daarmee niet ook naar binnen kan kappen, dan wat heb je er eigenlijk aan? Je kan wel heel snel langs die zijlijn rennen, maar als die spits nog niet op tijd op zijn plek is, dan moet je toch wachten met die voorzet. Dat pure snelle langs de lijn.
Zegt anders geworden. Het is bijna een soort... tweede nummer 10 vaak, een buitenspeler. Iemand die gewoon tussen de linies naar binnen speelt. Die een spelmaker kan zijn. Hij moet wel echt... Kijk, het moet niet... Er moet nog wel iets, zeg maar, een vleugje buitenspeler in zitten. Ik vind wel dat een buitenspeler moet altijd in staat zijn om zijn man uit te kunnen spelen. Ja. Het moet niet echt een heel tactisch gebeuren zijn met een 2 tegen 1 de hele tijd. Nee, je moet wel een actie in huis hebben. Doordat ze zijn omgedraaid, wat jij net zei, wordt die combinatie met de back ook steeds belangrijker.
Want die moet er dan overheen komen.
En dat vind ik een heel leuk samenspel. Gewoon Salah en Alexander-Arnold bijvoorbeeld in die toptijd genieten. Dumfries die gewoon maar eroverheen blijft denderen bij Inter. Mazraoui en Ziyech die elkaar bij Ajax gewoon echt beter maakten. Dat vind ik heel leuk aan dat omdraaien. Dat er van die koppeltjes in het veld ontstaan.
Ja, dat... De valkuil van een zo'n omgekeerde buitenspeler is natuurlijk dat het ook vaak voorspelbaar en saai wordt.
Ja.
Want dan is het altijd naar binnen en schieten. En het heeft vaak ook iets daardoor ook wat behoudender, omdat je nooit echt meer iemand passeert. Dus dat vind ik toch ook wel inderdaad een van de belangrijkste dingen die... Ja, natuurlijk moet je vaak naar binnen kunnen komen. Maar je moet ook een dreiging hebben met... er op een of andere manier langs komen. Ja.
Nee, want je ziet wel inderdaad, daar heb je wel echt gelijk in. Want op een gegeven moment, en City voetbal was natuurlijk echt geweldig, vind ik dan. Maar Guardiola heeft wel eens gezegd over zijn buitenspelers, dat toen hij daar Grealish en Bernardo Silva veel opstelde, dat hij hen opstelde omdat ze de bal lang bij zich konden houden. Dus eigenlijk van, oké, we geven Grealish de bal, die houdt de bal even bij zich, zodat het hele team goed kan gaan staan. En dan kunnen we rustig gaan bouwen aan een aanval. En dan hou je dus eigenlijk dat hele 1-1 actie maken, hou je er helemaal uit.
Ja, wat Bergwijn nu heel erg mee bezig is. Die krijgt die bal dan in de voet. Ja. Die gaat een beetje dreigen, zoekt die tegenstander op.
En tikt hem weer
kapt
terug.
Kapt hem weer terug. En ja, misschien een 1-2'tje, maar meestal gewoon weer breed.
Ja.
Zonder echte dreiging.
Ja, dat is zonde. Dus als je naar binnen komt, wat ik dus wel fijner vind als buitenspeler, ja. Dan moet er wel wat gebeuren. Dan moet je wel een 1-2 aangaan. Dan moet je wel een spits kunnen inspelen. Moet je wel misschien kunnen schieten. En dat vind ik ook leuk aan die actie. Van, er zijn in één keer heel veel opties.
Ja.
Terwijl als je buiten omgaat, dan hou je gewoon de zijlijn aan je buitenkant. En dan moet je dan voorzet gaan geven.
Maar dat moet je dus ook kunnen. En dan misschien de achterlijn halen en terugtrekken. Wat natuurlijk ook wel gevaarlijk is. Je moet daar een beetje afwisseling in brengen. Anders wordt het saai. Ik kan me dat een soort Oussama Idrissi.
Ja.
Voetbal, daar hou ik gewoon niet zo van.
Dat het altijd naar binnen
dat
is.
Altijd dat even dat hangen, dat huppeltje aan de bal en naar binnen toe. De enige die nooit buiten om hoeft, is Robben.
Nee, die hoeft inderdaad gewoon niet uit om. Dat maakt helemaal geen zak uit.
Zijn ze er nog wel voor je gevoel?
De klassieke rechtsbuiten? De buitenommers. Nou, bij AZ zag ik die Lachto. Een rechtsbenige speler aan de rechterkant die... het was een van Hans Kraaien attendeerde me hierop. Dat lacht al in die wedstrijd van AZ in Europa. Toen ze verloren, 3-0 voor, verloren ze 4-3. Maar toen was er één actie van Lachto dat hij als rechtsbuiten in één actie zeg maar twee keer buiten omging. En een voorzet gaf en daar een doelpunt uit kwam. Toen dacht ik, dit is inderdaad zo'n ouderwetse klassieke rechtsbuiten. Malen heeft bij het Nederlands elftal een paar keer rechtsbuiten toen gespeeld. En dat vond ik ook leuk, want die ging ook alleen maar buiten om de hele tijd. Op snelheid. Dus het blijft ook wel wat moois houden. En het zal denk ik nooit helemaal uitsterven. Maar het levert gewoon minder op. Dus is er minder te zien op die manier.
Wat is het verschil tussen een links- en een rechtsbuiten?
Van origine zou ik dan weer een beetje hetzelfde waar we altijd aan op uitkomen. Ja. Van linksbuiten zijn misschien wat grilliger en rechtsbuiten is wat effectiever. Natuurlijk extreem kort door de bocht, want Cristiano Ronaldo en Mbappé voetballen een beetje hangend vanaf links. Van, weet je wel, in het begin van hun carrière. En scoorden aan de lopende band. Dus is er nog wel echt een verschil?
Dit is volgens mij al de derde keer dat we die vraag stellen. We hebben het bij links- en rechtsbacks en bij linker-
Maar toch
linker
voel je wel dat het iets anders
toch
is.
Hebben dat rechts of links associëren we toch op een of andere manier met grilligheid en onvoorspelbaarheid en individualiteit. En iets meer dat geniale of zo. En rechtsbuiten of rechters aan de rechterkant van het veld wat meer met teamspel, constant en rendement en soort degelijkheid.
Ja. Nou, het zal vast niet meer één op één kloppen, maar ik heb dat gevoel ook gewoon nog steeds helemaal. Dat het toch zo werkt.
Voordat we naar onze nominaties gaan dus, wat zijn de rechtsbuitens waar je nu voor gaat zitten?
Nou, Salah nog steeds, zeker. Vind ik echt extreem goed. En knap hoe lang hij dat al doet. Kulusevski hebben we het al vaker over gehad. Tottenham sowieso echt, gewoon staan nu gewoon eerst in de Premier League. En hij speelt alles, echt geniet om naar te kijken. Ik hoorde laatst over die Lamine Jamal van Barcelona, dat hij vorig jaar nog meedeed met de Youth League Barça tegen AZ. En die is nu gewoon opgeroepen voor het Spaanse elftal. Het is ook echt gestoord. Ja, en Messi is geen rechtsbuiten meer, toch?
Nee, dat kunnen we niet meer
zeggen. Een 10 meer, middenvelder.
Aanvaller.
Een voetballer gewoon is het. De beste voetballer.
Ik wil er heel graag één noemen, die brandt op mijn lippen, maar die zeg ik niet, want ik weet dat het een van jouw keuzes is.
Oké. Dan gaan we naar de mok.
Ja, die, de winnaar van de voetbalboena mok.
Dat is deze week is dat Karim Benhamda. Is trouwens echt een ongelooflijke voetbalnaam ook.
Ja.
Karim Benhamda. Klinkt gewoon alsof hij zelf een rechtsbuiten is. Maar hij stuurde in Tijani Bambangida. Dan heb je bij mij eigenlijk al gewonnen, omdat mijn hond vroeger is vernoemd naar Bambangida.
Zeg jij Bambangida?
Nee, ik zeg, ja, mijn hond heette Bamba.
Ah, zo.
Dus daarom...
Maar ja, ik dacht, ik zou het Babangida noemen.
Zou je hond dan Baba noemen?
Ja. Ja. Ik vind het gewoon heel vet dat Reinders is vernoemd. Babangida. Dat vind ik nog steeds ongelooflijk. Ja, dat die naar die kleine Nigeriaan
is. Ja, dat
vernoemd.
Is echt ongelooflijk, ja. Maar nog eventjes, Karim, jij hebt dus gewonnen. En hij zegt over Bambangida: goed lachse, explosieve rechtsbuiten van Ajax. En lid van dat heerlijke Nigeriaanse elftal. Met Kanu en Okocha dat goud won in Atlanta in 96. En nu komt het gedeelte waarom ik vind dat hij heeft gewonnen. Ook de eerste prof die ik ooit in het echt zag. Omdat hij naar dezelfde sportschool ging als mijn vader. Heb mijn foto samen met hem nog steeds hangen in de slaapkamer bij mijn ouders. Nou, het vind ik gewoon zo vet.
Ja, daar moet een mok onder.
Toch dat die vader van de sportschool thuis komt en zegt... de rest buiten van Ajax, die zit in dezelfde sportschool. En dat hij dan heel graag met hem op de foto wil. Echt genieten. Echt leuk. De mok komt jouw kant op. Mail even naar mart@fcafkikker.com.
Ja. Dan gaan we naar onze keuzes. Wij nomineren allebei twee spelers waarvan we er eentje naar voren schuiven. En dan aan jullie de taak om vanmiddag via Instagram te stemmen. En laat je nogmaals niet leiden door sentimenten in de podcast.
Zal ik beginnen met degene waarvan ik denk dat jij hem net wilde noemen?
Ja, dat is goed.
Bukayo Saka?
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is helemaal terecht dat die op je lippen branden. Want wat een leuk mens is dat gewoon. Ja. En de eerste keer dat ik kennis met hem maakte, was een foto van de contractverlenging van Saka bij Arsenal. Arteta stond naast hem. En het leek gewoon echt alsof een jochie van 8 jaar oud een contract tekende. Hij was zo blij en zo klein. En Arteta, die er als een soort van vader, heel vaderlijk naast stond. En je kijkt naar die foto en je denkt dat iemand een prijsvraag heeft gewonnen of zo. Maar het is gewoon Bukayo Saka. En ik vind het ook nog steeds, en dat bedoel ik heel positief, gewoon de schattigste speler ooit.
Ja.
Als je hem ziet, dan kan je je bijna niet voorstellen dat hij zo goed kan voetballen, omdat hij gewoon te schattig is. maar hij is zo goed. Hij is zo intelligent en zo vast aan de bal. En zo bepalend ook al voor Arsenal. En ik voel echt, echt liefde voor hem gewoon. Dat voel ik gewoon in mijn hart, dat er liefde zit voor Saka.
En we zijn niet de enige.
Nee, de Gunners. Natuurlijk elke Arsenal-fan heeft dat. En er werd laatst... daar wil ik even mee afsluiten, mijn nominatie voor Saka. Er werd laatst een filmpje gemaakt waarin rond het stadion werd aan supporters gevraagd, deal or no deal. We worden nu kampioen, maar we verkopen Saka in de zomer. Deal or no deal. En het is een splitscreen gemaakt en de helft van de splitscreen zijn de fans en de andere helft is Saka, die ergens op een rode loper, geloof ik, luistert en kijkt naar dat filmpje. En dat klinkt, dat klinkt zo.
Deal or no deal? You win the league this year, but Saka goes in the summer.
That's a mad question, bro.
Ooh, wait, to win the league or they sell me?
Saka ain't going nowhere, bro.
Yeah, never. That's not worth it. That's not worth it. That's our star boy. That's like your son.
I think second place.
Well, that's real love, you know.
This club in England, cap. We'll win the league again.
That's real talk.
Keep Saka.
That's the people's champ. That's our son. We've been through so much.
Wow.
That's not a deal worth even contemplating.
If Saka.
He said it's not even contemplating.
Too detrimental for the rest of our season. It's a project what we're doing. The project wasn't even supposed to be done yet. It's trust the process. Keep Saka. Yeah. We win the champs next year.
I don't even want to hear that. That's a terrible question.
It's a process. Yeah. He knows it's a process. Yeah. That's real love. I appreciate that. And I hope I can pay off their faith.
Nou ja, ik krijg gewoon overal weer kippenvel. Ja, het is zo'n mooi filmpje. Ja. Eerst kan hij gewoon niet geloven dat die vraag gesteld wordt. En dan komt hij erachter dat ze eigenlijk allemaal voor hem kiezen. En dan is hij gewoon... Wow, ze willen zo graag dat ik blijf. het is ook een project en we doen het ook samen. En ik moet ook blijven. Ja, het is geweldig.
Ja.
Dus Saka is mijn eerste nominatie.
Nou, dan zal ik ook mijn... Ik zal hem weer overpakken dan. De eerste die ik nomineer is Sean Wright Phillips. Omdat ik zag ooit op Eurogoals op maandagmiddag een geweldige goal van die kleine Sean. 1,68 meter is hij. Hij speelt dan nog bij het dan nog nietige City. Krijgt de bal helemaal aan de rechterkant. Kap tussen twee verdedigers door naar binnen. En schiet hem vanuit een onmogelijke hoek met links over de keeper heen in de verre hoek. Kijk, zeg maar, dat was het ook eigenlijk. Dat is bijna het enige wat ik ooit van hem heb gezien. Maar hij was door die ene actie was hij gewoon meteen mijn mannetje.
Ja.
Omdat dit elftal symbool staat voor je mannetjes. En hij staat voor mij symbool voor mijn mannetje. Omdat hij... Ik denk, zeg maar, ergens kan je een goede voetballer nooit echt je mannetje laten zijn. Want dat hoef je nooit te verdedigen of uit te leggen of zo. Dat is, iedereen snapt, Saka die is gewoon heel goed. Maar bij Sean Phillips, dat is gewoon een hele middelmatige voetballer. Hij heeft het nooit echt laten zien. Niet bij Chelsea, nergens niet. Maar toch, op een of andere onverklaarbare manier, zit hij in mijn hart. En juist die liefde die je dus niet kan verklaren, maar die om een soort ondergrondelijke reden je liefde krijgen, dat is misschien nog wel mooier.
Zeker, zeker.
En daarom is die gekke, schuif ik die gekke Sean Wright Phillips naar voren als een soort symbool voor iedereen die een mannetje heeft die eigenlijk niet zo goed kan voetballen.
Mooi, Sean Wright Phillips, oké. Dan ben ik weer aan de beurt.
Ja, nou deze had ik ook alvast voor jou. Ja. Had ik al op papier met potlood erop
gezet. Ja, en deze schrijf ik ook naar voren toe. Dit wordt mijn pick en dit is Domenico Berardi. Het is een prille liefde, maar wel eentje die stand houdt. Ik werd fan van hem in de aanloop naar het EK 2020. Rafael, goede vriend, die tipte me over het mooie voetbal van Italië in die kwalificatie en oefenwedstrijden. En die laatste wedstrijd keek ik en toen zag ik Berardi. En dat was liefde op het eerste gezicht. Een linkspoot op rechtsbuiten. Een speler die... Dit kreeg ik toen hij wat bekender werd een aantal keer opgestuurd van oud-teamgenoten. Een speler die qua motoriek, zeg maar hoe zijn lichaam beweegt, heel erg op mij lijkt. Nou, vind ik leuk. Hij speelt al zijn hele leven bij Sassuolo. De mooiste transfer is de transfer die je nooit maakt. Sassuolo en Berardi brengen dat samen in de praktijk tot nu toe. Zou schitterend zijn als hij daar zijn hele leven blijft. Tegelijkertijd moet ik eerlijk zeggen dat ik ook wel nieuwsgierig ben naar Berardi bij een topclub. Hij zou het kunnen. Hij heeft de voetbalintelligentie ervoor. En dat is ook wat het zo'n mooie speler maakt. Hij is namelijk niet snel, niet sterk. Maar hij snapt voetbal gewoon. En dat is gewoon zo'n gift van God.
En dat samen met die hele houterige motoriek.
Ja, dat hij dat gewoon snapt. Dat is zo lekker. Een paar jaar terug kreeg ik een shirt van Berardi voor mijn verjaardag. Het is dus ook een van de weinige spelers van wie ik een shirt heb. Daar ben ik heel blij mee. En wat ook leuk is, in het begin hoefde ik hem echt met niemand te delen. Maar langzamerhand merk ik wel dat hij aan populariteit wint. Hij scoort elk jaar doelpunten tegen Juve, AC Milan en Inter. Dat is heel opvallend. Elk jaar is dat zo. Maar hij komt dus ook wel op de radar bij steeds meer mensen. Maar ja, het is wel gewoon mijn mannetje. Dus ik schrijf hem naar voren. En hij moet in het elftal. Ja.
Mijn tweede nominatie is Hakim Ziyech. Dus natuurlijk gekleurd omdat ik uit Amsterdam kom. Maar ja, kom aan. Toch, Hakim Ziyech. Ik heb zoveel oprechte liefde ook voor hem. Terwijl hij je het niet makkelijk maakt.
Zeker niet.
In zijn interviews of zo denk je vaak van... doe jezelf en onze lol. Lach een keer. Doe eens even ontspannen. Doe eens leuk mee. Maar dat doet hij niet. Hij blijft gewoon zichzelf. Hij blijft volhouden. Niet op een trotse manier, maar gewoon op zijn manier. Hij had natuurlijk een lastige, rare relatie met het publiek in Twente. In eerste instantie ook heel erg in Amsterdam. Zeker, werd uitgefloten. Ja. En hoe die daarin ook door maar zichzelf te blijven, door niet toe te geven, niet moeilijk te gaan doen, niet, is hij uiteindelijk op handen gedragen in de stad. Een soort onvoorwaardelijke liefde gekregen. En die is daardoor, omdat er eerst zo'n moeilijke band was, die hij daardoor met voetbal heeft weten om te zetten, vind ik het inspirerend en is het een voorbeeld. En heeft hij volgens mij een soort onvoorwaardelijke liefde ook in Amsterdam gekregen. Plus natuurlijk los daarvan heel erg de manier van spelen, wat we vaker ook hebben gezegd, de durf om fouten te durven maken.
Ja.
Dat opzoeken, dat proberen, het forceren, dat het dan mislukt en dat je daarna nog gewoon een keer doet. Soms onafvolgbaar, soms briljant, soms tegenvallend en onzichtbaar, maar ja.
Je mannetje.
Het is Hakim. meer nog dan mijn mannetje. Je mannetje kan je een beetje claimen of zo, maar ik bewonder.
Ja.
Zie je echt.
Beetje Noah Lang-achtig.
Wacht maar tot we het over de linksbuitenpositie gaan hebben.
Wie schuif je naar voren?
Ja, ik schuif Sean Wright-Phillips naar voren.
Sean Wright-Phillips tegen Berardi. Ja, ik heb het gevoel dat ik kans maak.
Maar daarom begin ik ook een beetje medelijden met je te krijgen. Want het zou het zijn, die kleine, obscure, gekke Sean Wright-Phillips.
Dan lever ik misschien wel echt gewoon mijn microfoon. Dan zeg ik tegen een van die mensen die op Sean Wright-Phillips heeft gestemd, kom jij hier maar zitten.
Ik ben bang dat ik het dan echt tot in het einde, in de lengte der dagen van jou moet horen. Maar stiekem, hoop ik daar toch ook wel een beetje op dat Sean Wright-Phillips rechts buiten komt.
Oh jee. Oké, Berardi tegen Sean Wright-Phillips. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. De irritantste rechts buiten.
Ook al heb ik erg van hem genoten bij Ajax, ik denk toch wel dat op dit moment Anthony by far de irritantste rechtsbuiten op de veld is.
Ja.
Wat een irritant mannetje, toch? Ja, je kan van hem houden en hij heeft het ontzettend goed gedaan ook bij Ajax. Maar ja, zo irritant. Mannetje.
Ja, nee, er zit zeker wat in. Ja.
En nu natuurlijk met die beschuldiging ook helemaal. Maar los daarvan in zijn spel, in zijn eigen overschatting, in dat elke keer die bal achter zijn standbeen aannemen. Ja. Nog binnen de lijnen rollen met dat juichen. Ik hou van hem, maar ik vind hem ook bloedirritant.
Ik snap wat je zegt. Ik kwam zelf uit op Ousmane Dembele.
Leuk.
Ja.
Vind je irritant?
Ja. Hij doet gewoon maar wat. Hij doet echt maar wat. En het gaat soms heel goed en ook heel vaak heel slecht. Maar er moet wel...
Maar waarom trapt iedereen er dan in?
Omdat niemand weet wat hij gaat doen.
Nee, maar ik bedoel, waarom dat hij dan nu... Dat hij van Dortmund clubs. Naar Barca,
nou,
naar
omdat
PSG.
Hij natuurlijk wel... Hij is tweebenig, hij is snel, hij is jong. Er zit wat in, dat zie je gelijk. Alleen ja, degene die het eruit gaat krijgen, dat vind ik echt een hele grote. Want ik denk niet dat het ooit nog gaat werken. Maar ik heb zo vaak wedstrijden van hem gezien dat hij de meest geweldige dingen afwisselde met de meest idiote dingen. En dat vind ik irritant.
Hij is
irritant. Ja.
Goed, ik hou mijn hart vast.
Ik ook.
Ik heb hoop.
Meer dan dat. Zelfs.
Maar wie weet. Wij zijn er woensdag weer met een speler. Ik ga daar eens even rustig dit weekend over nadenken wie dat gaat worden. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en op Instagram @studio_Socrates. En op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je ons steunen voor al vanaf €2,50 per maand. En maak je elke week kans op een product uit ons eigen fanshoppie.
Ja, twijfel dus niet en word vriend van de show. Dat vinden we heel fijn. Help je ons met het maken van de podcast. En wil je wat meer kwijt dan alleen je geld, bijvoorbeeld heel veel woorden op papier, dan kan je mailen naar studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zijn wij er op woensdag weer. Tot woensdag. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar.
Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.